Wekelijks kans maken op €5.000. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Dit is de AD Voetbal Podcast van 16 november. Hartelijk welkom. We gaan vandaag vooruitblikken op de wedstrijd Nederland-Noorwegen in de Kuip. En dat doen we met Hugo Borst. Hugo, heb je je wel bedacht dat het vandaag voor het eerst kan zijn dat Louis van Gaal met rolstoel en al de Kuip wordt binnengereden en dat ook gelijk zijn laatste wedstrijd kan zijn als bondscoach? Je wordt wakker vandaag.
Ja, dat wel degelijk. Want als we verliezen zijn we derde. Dus dat zou zomaar kunnen. Het is niet aannemelijk. Maar het kan zomaar. Maar ik geloof niet dat ze op de off day die zij zaterdag hadden, dat er nog zo eentje volgt. Dat kan ik me bijna niet voorstellen.
Nee, en dan is het nog, maar ik begon natuurlijk met die rolstoel van Gaal.
Ja.
Hoe vaak heb jij meegemaakt dat een trainer van een land of een club met een golfkarretje het veld op wordt gereden?
Niet. Nee, dat kan ik me niet. Ik ga lang mee, maar dat misschien wel eens op krukken. Ik heb wel eens een trainer met een gipspoot gezien. Ik weet niet meer wie.
Ik zag twee foto's op Twitter voorbij komen. Eén van de Boer in een golfkarretje met een voet.
Ja.
En eentje van Gaal zelf bij AZ volgens mij. Toen Tjommer kwam even kijken bij hem. Ook dat hij geopereerd was of zo aan een voet.
Nou, het was natuurlijk amusant. En je zou bijna zeggen, van hij heeft erom gedaan om, ja, als grote afleidingsmanoeuvre. Hè? Want het is wel wat. Hè? Bent potverdorie. Tot met de 83ste minuut sta je op het WK.
Ja.
En dan tegen zo'n onderdeurtje krijg je twee goals tegen, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Maar ik heb natuurlijk wel de nodige échecs meegemaakt. Zelfs in mijn kindertijd en in mijn journalistieke carrière. Ja, ook erg was natuurlijk 85, 86, 85 was het met John van Loen in de Kuip. IJskoud, het vroor, veld was onbespeelbaar. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik Taamata. Maar ja, dat Belgische elftal, dat was ongenaakbaar, man. Dat was een geweldige elftal.
Met en George Grum met die goal natuurlijk.
Erik Gerrits, ja. Opstomend. En dat was natuurlijk de knock-out. Hè? De kopbal van George Grum. En niet naar het WK van 86, wat een hartstikke mooi WK was. Daar hadden we er gewoon bij moeten zijn. Maar ja, die Belgen waren toen ook wel heel erg goed. En ik denk ook wel dat uit het verlies destijds van die wedstrijd in 85 tegen België is wel iets moois ontstaan onder Rinus Michels met de 88-generatie. Die waren zo ontzettend hongerig. En ja, datzelfde denk ik toch ook wel. Ja, dat zeker bij Virgil van Dijk. De aanvoerder die nog nooit een eindronde heeft meegemaakt. En hij zal zich ook ongelooflijk kwalijk nemen dat hij in gebreken is gebleven. Hè? Want laten we eerlijk zijn, je doet het wel met z'n allen verdedigen. Maar hij had het natuurlijk organisatorisch neer moeten zetten. En dat heeft hij nagelaten.
Ja, hij zei op de persconferentie gisteren, zei hij het volgende.
Natuurlijk willen we scoren en natuurlijk willen we mooi voetbal laten zien en aanvallen en allemaal vooruitdenken. Maar soms inderdaad is het wel heel belangrijk dat je ook de andere kant op denkt. Als we de bal verliezen, hoe we dan staan. En misschien moeten daar iets, één of twee spelers meer hebben die daar zo over denken. En dat is allemaal besproken. En dat is inderdaad iets wat gewoon niet goed ging afgelopen wedstrijd. En dat moeten we zeker beter doen morgenavond.
Er zit hier wel in deze quote iets opgesloten, los van het feit dat dit de lessen van Montenegro waren.
Keiharde kritiek.
Ja, want het is allemaal besproken. Van Gaal zei dat na afloop van de wedstrijd ook al. Iedereen wist wat ze moesten doen en toch gebeurt het niet.
Nee, maar ik denk wel eens, zo'n trainer praat veel. Ik moet ineens aan Happel denken. Die deed maximaal 7 minuten, heeft Van Hanegem wel eens tegen mij gezegd. Echte kernpunten. En voor de rest vertrouwde die op zijn ervaren spelers. Maar het kan natuurlijk zijn vergeten, hè, als Van Gaal te veel heeft meegegeven. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het grote probleem zat in, en ik vind hem geweldig hoor voor het Nederlands elftal, meer dan 50% aandeel in de doelpunten en de assist, Memphis Depay. Waarom zou je in godsnaam, wat hij zei, op jacht gaan naar de 0-3? Ja. Waarom zou je niet de 0-2 verdedigen?
Omdat Memphis geen verdediger is, maar een spits is en denkt, bij 3-0 zijn we zeker.
Ja, je kan ook zeggen, het is egomaan, egoïstisch en volkomen onnodig. Want waarom zou je een hattrick maken? Omdat je die bal dan mee naar huis kan nemen. We zijn hier om het WK veilig te stellen. Dat is gebeurd. Je bent hartstikke uit vorm. De scheidsrechter helpt je nog een handje. Nou, dan moet je count your blessings en gooi de boel op slot. Ja. Maar dat had Van Dijk moeten zeggen.
Maar dat had Van Dijk toch moeten zeggen. Want ik zag in het veld ook wel een paar keer die discussie gaan. Ja. Wat zijn we nou aan het doen?
En... Nou had je natuurlijk wel de pech dat je ineens met twee middenvelders zat die verschrikkelijk door de mand vielen. Ja. Van Gravenberch hadden we dat kunnen weten. Daar had natuurlijk De Roon moeten... Maar ja, die zat op de tribune. Die was niet op te roepen. En Koopmeiners, ja, die ging verschrikkelijk nat. Maar ja, tegelijkertijd denk ik toch aan die wedstrijd die hij laatst speelde tegen Manchester United met Atalanta. Geweldig.
Ja.
Dus ja, kijk, het kan wel eens gebeuren dat je een off-day hebt. Maar ja, bijna iedereen had een off-day daar. Maar ja, dan word je echt in het zadel geholpen door het verloop van de wedstrijd, de scheidsrechter. Ja, jezus.
Maar zou het kunnen zijn,
hoe naïef kun je zijn, zeg?
Zou het kunnen zijn dat Memphis... En het is niet op hem te verdedigen, maar ik probeer in het brein van Memphis
hij
te
ontkende
gaan.
De tweespalt niet, hè? Nee. Jeroen Stekelenburg vroeg.
Nee, precies. Maar ik kan me voorstellen dat hij ook denkt... 2-0, ik heb bij Barcelona gezien. Dat is niet genoeg. Als we zo voetballen zoals nu... Zou het
82e minuut?
Ja.
Kom op.
Ja.
Je hebt toch wel de tegenwoordigheid van geest om ongeveer te denken van... Oké, nu moet het slot erop. Die jongens waren nog wel gretig, hè, die Montenegrijnen. En ja. Er zaten ook best wel een paar aardige voetballers in. Die speelden ook gewoon in die Spaanse league, hè, Cadiz en zo. Ja, kijk, als je die wedstrijd 10 keer speelt, dan win je hem 8 keer. En denk wel 9 keer. Dus het was ook wel de wet van Murphy. Het zat ook niet mee. Als je ook ziet, hè, dat die voorzet was slecht. Hè. Ja. Bergwijn zette die flankspeler onder druk. Nou, die dacht, nou, ik pak hem maar hoog. De bal ging de lucht in. Er zat een beetje ijs op. Ja, en daar kwam Daley Blind. Oké, zijn sterkste punt is niet... koppen, maar zijn sterkste punt is wel om altijd je bewust te zijn van waar je tegenstander zit. En terecht zei Van Hanegem bij ons in de krant maandagochtend van ja, wat je doet is je loopt hard naar achteren en je belet hem
te koppen.
Om te koppen.
Ja, precies.
Hoe simpel kan het zijn? Ja, en had je ook nog eens de pech dat de keeper uitglijdt. Eventjes, geen grip. Had wel een vingertopje er tegen, maar die bal had hij anders gepakt. Dus het zat ook niet mee.
Nee.
Maar ja, je moet wel opnieuw beginnen nu tegen Noorwegen. Dat is moeilijk, maar natuurlijk niet onoverkomelijk. Nee. Wij zijn beter. Alleen wat we heel erg goed moeten doen is zorgen dat we net zo'n collectief vormen als de Nooren. En dat we mentaal even sterk zijn of sterker zijn dan die Nooren. En dan versla je ze. Want individueel hebben wij veel betere spelers. Dus ik denk dat wij aan kansen, ja, we zullen 6-7 kansen creëren en de Nooren 2. Dan kan je nog verliezen, maar dan heb je in ieder geval alles aan gedaan.
Maar we hebben één geluk. En dat is dat de bondscoach een ongeluk heeft gehad met de fiets. En, ja. En laten we even horen wat hij nou precies heeft. Want de persconferentie heeft dit even uitgelegd.
Nee, kijk. Het is de trochanter minor. Dat is een bot. Daar zit een breukje in. En de ilia psoas die hecht eraan. En dat is een stabilisator. Ik hoop dat je het allemaal kan volgen.
Ben je er nog of niet?
Ja, nee, ik vind het een echte Van Gaal uitleg. Hè? Ja. Gedetailleerd en toch even aan ons laten weten dat hij exact weet wat er in het lichaam van hem mis is. Ik vind het leuk. Ik kan ervan genieten.
Maar hij heeft ook gesproken met Jeroen Stekelenburg voor de NOS. Dat is een klein stukje uit dat interview, maar daar gebeurt het volgende. En daarom dacht ik, het is ook wel weer een wapen voor Nederland zelf al. Wat daar gebeurt in dat gesprek?
Nou, de jongens willen graag dat ik blijf en de staf. Dus ja, dan moet ik blijven.
Geeft dat een goed gevoel?
Ja, tuurlijk. Dat is ook weer heel positief.
Ik kan er niet omheen, maar het raakt je, zie ik.
Ik ben een emotioneel figuur.
En maar wat is het dan nu van deze situatie dat je zo raakt?
De vraagstelling van jou.
Is die vervelend?
Nee, in dit geval is het erg positief.
Toch? Ja,
als spelers uitspreken dat ze graag willen dat ik doorga.
Ja.
Staf.
Je ziet een beetje de waterige oogjes bij Van Gaal als hij een interview heeft.
Ja, ik zie het helemaal voor me. Ja, eigenlijk is hij ook weer niks veranderd. Ik dacht de laatste tijd van... Hij is veranderd, maar in heel veel opzichten toch ook weer niet. Het is een emotionele, soms sentimentele man... Man die ongelooflijk veel van mensen houdt met wie hij samenwerkt. Andere mensen met wie hij een soort van samenwerkt, journalisten, is die minder opgesteld. Maar toch altijd vind ik, er is een connectie. Zelfs met de mensen met wie hij botst, daar zit toch, kun je toch spreken van een band.
Ja.
Ik vind dat mooi. En een leukere bondscoach hebben wij in de geschiedenis van het Nederlands elftal echt niet gehad. En ik was van tevoren al erg blij dat hij aantrad. Maar ik zag deze zaterdag ook niet aankomen. Ik dacht ook, ze kunnen er geen tering van, die Montenegrijnen. En we lopen er overheen. Dus ik zou, als ik het niveau had gehad om mee te spelen, zou ik ook in die valkuil zijn getrapt van, we zijn er nu bij 2-0.
Dat zei de bondscoach van de Noren ook. Hè? Die zei, als je dit dus weet, en dan mentaal gebeurt dit. Die legt dat ook zo uit.
Elke voetbalclub weet ook, of elk voetballand, als dan die 2-1 valt, hoe goed je ook bent, als speel je tegen een onderdeurtje, 4 klassen slechter, ja, dan weet je, oké, nog 8 minuten. Als zij nu scoren, hebben we het verziekt. Ja, dat gaat toch meespelen. Daarom, jongens zullen gespannen zijn in de Kuip. Want ze weten dat het een knock-out wedstrijd is. Hè? Do or die. En dan weet je ook dat met voetbal, dat is nou net een sport, daar kun je beter zijn, veel beter zijn, je kunt toch verliezen. Dus dat speelt best wel in die achterhoofden. Maar ik maak me sterk dat juist, en hij zal de vaste, dat weet ik, de vaste, sterke houders zal die opstellen. En die gaan het ook voor hem doen. Van Dijk, als hij al niet scoort, staat hij achterin als een huis. Daley Blind revancheert zich. Dat kan bijna niet anders. Dat is een wetmatigheid. Spelers van dat niveau gaan niet 2 keer op rij door het ijs. Dus om maar te voorkomen dat ik nu denk dat we er al zijn. Het zal een enorme strijd worden. Maar we halen hem wel uit. Maar dat zou desnoods met een gelijkspel kunnen.
Maar hoe ga je de ontspanning in een spelersgroep brengen nu? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dat je ergens nog...
Nou, dat is heel simpel. Je glijdt uit. En je komt in een rolstoel terecht en je leidt de boel af.
Maar dat is, Van Dijk moest ook lachen tijdens de persconferentie.
Ja, natuurlijk. Hij zei ook het woord hilarisch, noemde hij ook. Ja. Het is ook hilarisch. Louis, het was trouwens al aangeschoten wild. Hij liep heel moeilijk. Hè? Hij was van zijn Achillespees en zijn heup. Ja, hij wordt ouder en kwetsbaarder. Maar zoals hij zelf zegt, het brein werkt nog.
Ja, lichamelijk niet goed, maar het brein werkt nog steeds.
Ja, zo is het.
Dat zeg ik. En het is wel eigenlijk niet leuk. Ik was zo vol van hem, van zijn revanche. Hè. Ik vond ook heel dapper dat hij terugkwam bij het Nederlands elftal. Want hij heeft een hoop te verspelen. Ik dacht, jeetje, die duidelijkheid, die helderheid die hij creëert meteen na zijn terugkeer. Dat duurt gewoon tot en met de kwalificatie. En dan begint het WK en dan gaat hij nog iets verzinnen, nog een list verzinnen. Maar uiteindelijk is het niet tot en met de WK-kwalificatie helemaal goed gegaan. Duidelijk geweest. Nee, er is toch wel een hiaat geweest. Het is fout gegaan. Maar gelukkig, er valt nog wat te repareren. Er komt nog een correctie. En zo zie je maar dat je nooit... Dat is wel het mooie van sport ook. Hè. Je kunt echt nooit zeggen... Zelfs al ben je als schaatser een meter van die finish af. Hè?
Ja.
Je kan altijd nog iemand hebben die net even een voetje ervoor slim propt. Dat is, vind ik, het uitdagende en spannende van topsport.
Ja, maar goed, je hebt vertrouwen in het feit dat het vanavond goed gaat komen.
Ja.
In de Kuip. Ook al zit er geen hond. We kunnen geen streaker voorbij krijgen om de boel te ontspannen.
Nee,
dat kan allemaal niet.
Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt. Maar als je nou zegt, van komt het 100% goed? Nee, zeker niet. En dat heeft te maken gewoon met het feit dat je de scheidsrechter tegen kunt hebben. Is er een VAR aanwezig? Ik denk het wel, hè?
Ja, ik weet niet of alles. Ja, zal wel.
Zal een VAR.
Wel. Bij de resterende Europese duels in de kwalificatie voor het WK wordt door de UEFA de VAR ingezet. Ze hebben toestemming gekregen van de FIFA. Dus er is een VAR. Dus dat is in ieder geval prettige bijkomstigheid.
Nou ja, dan kunnen ernstige fouten in ieder geval van de scheidsrechter worden gecorrigeerd. En dat is in principe, omdat Nederland creëert de meeste kansen, is dat toch in het voordeel van Nederland. Dus ik maak me sterk dat het goed komt, ja.
Ja. Ik wil nog even een paar dingen met je bespreken. We gaan voetballoze periode...
Wereldkampioen worden we trouwens niet. Dat durf ik nu wel te zeggen.
Maar we hebben nog 1,5 jaar.
Als we ons plaatsen, worden we geen wereldkampioen.
Maar nee, een jaar hebben we trouwens.
Nou oké, laat ik zeggen, ik laat nog 3% open.
Dat is voor de genialiteit van Louis.
En omdat Louis van Gaal erbij zit, oké, vooruit. Nog 2% erbij. 5% kans dat we wereldkampioen worden.
Als we nog een half uur praten, wordt het 10%.
Nee, ik doe hier niets meer bij.
Nee. We gaan ook een periode in zonder voetbal. Is dat nou in het voordeel of het nadeel van clubs als Ajax, PSV, Feyenoord?
Is dat al besloten?
Nou ja, het is nog steeds een beetje op het randje. Maar die clubs willen natuurlijk de competitie uit gaan stellen. Is dat nou slim of niet?
Ik denk dat het een goed pressiemiddel is in de onderhandelingen met Den Haag, met het kabinet. Ik denk als je nu dit slikt, dan is eigenlijk een verlenging na 3 weken van geen publiek veel makkelijker voor het kabinet dan als je zegt, we wachten 3 weken en dan wachten we jullie besluit af. Dus ze zetten eigenlijk, ik vind het wel een goede tegenzet. Want laten we eerlijk zijn, ik heb het ook maandag in mijn column geschreven. Het is natuurlijk echt van de zotte. Ik vind dat het voetbal wordt echt een beetje genaaid door de leiding van Nederland. Want het is op niets gebaseerd. Ja, OMT heeft het ook niet geadviseerd.
Nee.
Het is niet zo dat er uitbraken zijn door grote drukte bij voetbalwedstrijden. Ook niet op weg ernaartoe. Ook niet in de kroegs, allemaal onderzocht. Het is gewoon uit de loesje mouw, zoals ik heb geschreven, van Rutte en Hugo de Jonge gekomen. Ze pakken bewust de voetbal, het voetbal aan. Omdat dat, dat is ook volgens Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, gezegd in het kabinet. Hierdoor trekken wij de aandacht. Voetbal, ja, daar kijken we vanavond 4, 5 miljoen mensen. Die zien een leeg stadion. Oh ja, het is coronatijd, het is ernst.
Ja.
In heel Europa geldt het niet, of West-Europa geldt het niet, maar wel in Nederland. Dat is gewoon symboolpolitiek.
En hopen ze daarmee misschien ook de vaccinatiegraad te verhogen? Dat mensen dan toch denken, oh, dan ga ik toch maar een prik halen? Is dat een beetje de...
Zitten allemaal achter, want de politiek is vuig en berekenend. En kijk, ik vind het vervelend om dit allemaal te moeten zeggen. Want ik ben gezagsgetrouw geweest in de coronatijd. Ik ben heel braaf geweest. Maar, en ik heb natuurlijk gezien dat heel veel niches en branches boos zijn geworden. En dat snapte ik ook. Maar ik dacht ook wel van, nou ja, goed. Je moet je toch een beetje schikken. Want er is een crisis aan de gang. En die mannen hebben het ook moeilijk. Maar het zwalkende beleid. Ik heb nu heel veel politici, ex-politici gesproken. Ik heb veel kenners van de politiek gesproken. Het is werkelijk wanboel. Een wanboel. Wanorde, chaos. Er is geen touw meer aan vast te knopen. En de voetballerij is op zijn zachtst gezegd gruwelijk genaaid. Echt waar. Ik kan er niet meer van maken. En daar moet je gewoon keihard tegenin gaan.
Maar kan je er wat tegen doen? Dat is een beetje de vraag. Want die 2 weken is natuurlijk...
Kennelijk heeft het lobbyen geen zin gehad. Ik dacht dat er een goede lobby plaatsvond. Maar ze hebben gewoon al vanaf het begin gezegd, willen we de aandacht trekken voor deze pijnlijke nieuwe maatregelen, dan moeten we een blikvanger hebben. En dat is de voetballerij. Dus als je het niet lobbyend wil, dan moet je andere middelen in stelling gaan brengen. Hoe je dat moet doen, dat weet ik niet. Zelf ben ik van het been recht vooruit, onder de knie, gestrekt been. En daarom heb ik ook gezegd, Rutte, Hugo de Jonge, ik vind jullie een beetje laaienlichters.
Ja, maar de vraag is, wat doen ze daar dan mee? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Want
ja,
als symboolpolitiek is symboolpolitiek.
Ik weet ook niet of dit helpt. Hè, dat
nou ja, als jij het zegt wel, denk ik.
Nee, dat denk ik niet.
Nee,
ik ben ook maar een nar. Maar als je niks doet, dan zal er zeker niks veranderen. Ik denk dat je die lobby zwaarder moet maken en moet uitbouwen. En toch iedere keer in de publiciteit moet aantonen dat er nergens reden is om deze maatregelen in te stellen. Je kunt ook nog eens wijzen naar de rest van Europa waar deze maatregelen helemaal niet gelden.
Ja
en het is natuurlijk van de zotte dat ons is wijsgemaakt dat je buiten kon je gang gaan. Binnen was het geen probleem. En nu hebben ze het even omgedraaid.
Ja, voor het gemak even, hè? Ja,
ja, ik ga nu maar naar de bioscoop.
Ga je naar Sparta kijken?
Ja, nou ja, nee, ik ga goede filmen bezoeken. Ja, je moet wat in deze crisis.
Ja. Ik wil nog wel één wat pijnlijker verhaal met je doornemen. Rijvloed?
Nou, dat vind ik echt moeilijk om over te
hebben. Ja.
Er is een kind dood. Levens van een familie zijn kapot. Maar ik moest ook denken aan Wiljan. Die ken ik een beetje, Wiljan Vloed. Hè, zijn zoon is dit overkomen.
We weten niet wat de rol is. En de
dat,
details,
is dat vind
dat
ik
het lastige
moeilijk
eraan,
ook.
Hè?
Ja. Zat hij achter het stuur? Was er alcohol in het spel? Ah, hier heb je alleen maar verliezers. En je kunt er in dit stadium niets over zeggen. Je kunt er alleen maar... Ja, ik snap de boosheid van mensen. Ik snap vooral het grote verdriet. En niets dan slachtoffers. Waarbij inderdaad, als Vloed achter het stuur zat, hij ook dader is. Maar
dat is het lastige in dit geval. Jezus, gelijk man. Wordt er een naam van een voetballer. En
ja,
ik snap het.
Want viel mij ook op.
Het wordt normaal is het, Rai V zou het zijn. Of ja. Hugo B of Etienne V.
Ja.
Maar het is gelijk de naam die bekend wordt gemaakt. Ook al is het nog niet. Het was nog steeds niet duidelijk op de zondag wat er dan precies aan de hand was.
Telegraaf mogelijk kwam er mee volgens mij. Maar ja, ik deed zelf langs de lijn op dat moment. En de nieuwslezer las ook voor dat de voetballer van Heracles Rai Vloed dit was overkomen.
Ja,
en was opgepakt.
Ja, dus hij is aangehouden. Maar daarna weet je dan ook weer niet precies hoe het allemaal zit. En het is gelijk zo'n frame ook gelijk op een voetballer. Ja. Weet je, als die het heeft gedaan en hij zat inderdaad achter het stuur beschonken. Tuurlijk, weet je wel, snap ik dat.
Ja.
Maar het is soms zo snel ineens zo vroeg.
Nou ja, zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn van Vloed. Niet in het minst omdat hij zich altijd zal moeten realiseren dat hij het leven heeft beëindigd van een mens, van een kind. Ik moest ook denken aan Patrick Kluivert. Ja, die heeft het ook voor zijn kiezen gekregen. Hè. In 1996 reed hij meneer Putman aan. Theaterdirecteur in Vlaardingen. Ja, dat heeft Kluivert zijn leven ook behoorlijk beïnvloed.
Ja.
Ja. Dus wat kun je er meer over zeggen? We moeten de politie het onderzoek laten doen. Het lijkt me heel moeilijk ook voor Heracles. Ik zou niet weten, je werknemer heeft een ongeluk veroorzaakt, onder invloed waarschijnlijk. Ja, moet je zo'n man op staande voet ontslaan? Of moet je hem juist heel erg gaan ondersteunen? Moeilijk, ja, hoor.
Maar je hebt de trainer van PEC natuurlijk ook gehad. Die Stegeman, die toen het deed onder beschonken toestand.
Maar die reed een boom aan, geloof
ik. Ja, maar daar zit ook leven in. Nee,
nee, maar goed. Oh, ben je er zo heen?
Nee.
Je familie van Margriet.
Ja, ik praat even
over. Of Irene, boven. Wie
Irene,
was het ook?
Irene bobbelde erbij, geloof ik. Nee, maar dus, ik snap het. Maar het lijkt me ook heel lastig. Het frame is gelijk al gebeurd door die naam te melden. Het is heel snel.
Ja,
ja.
Ja, en bij mijn weten was dat 10 jaar geleden, 15 jaar geleden nog niet zo, hoor.
Nee.
Was dat toch Rai V geweest, waardoor we het ook hadden geweten. Hè?
Ja.
Dus het is dan ook wel weer heel hypocriet.
Maar is het relevant dat we dit nu al weten, vroeg ik me af. Weet je, het is een voetballer waar je nog niks, weet je, ja, vindt het zo ingewikkeld. Je ziet het met Quincy Promes ook, weet je, de mes steken en zou hij het wel of niet gedaan hebben. Je hebt gelijk, het is gelijk het verhaal, oh, hij heeft gestoken. Het is heel snel.
Bij Promes is dat nog wel lang onder de pet gebleven, hoor. Want volgens mij heeft dat nog maanden geduurd voordat het naar buiten kwam. Maar je ziet het, die zaak is ook nog niet beslecht, hè. Want ook niet voor niks is die niet geselecteerd. Ik vind het een heel ingewikkelde materie. Ik weet niet wat hier de redactionele afspraken zijn op redacties. Weet ik eigenlijk niet.
Weet ik ook niet.
Melden we dit wel of niet? Ja, nogmaals, ik kan...
Zolang een club het bevestigt, wordt het natuurlijk makkelijker journalistiek gezien om iets te bevestigen. Want als een club, zoals Heracles nu heeft gedaan, heeft gezegd, ja, hij is aangehouden. Dan heb je in ieder geval, dat is de bevestiging. En dan is het een ander verhaal, denk ik.
Dus ja.
Maar blijft het een soort pijnlijke zaak?
Ja, ik denk toch eigenlijk voornamelijk aan de ouders.
Ja.
En het was een familie op pad. Hè, met z'n vieren in de auto. Van achteren aangereden. En als je dan hoort dat de bestuurder waarschijnlijk beschonken is. God, wat een...
Ja.
Wat zal het verdriet dan ook uitmonden in woede?
Ja.
Ja, moet je er meer over zeggen? Zullen we erover stoppen?
Zeker. Ja. Laten we maar gewoon vanavond naar het voetbal gaan kijken.
Ja, ik hou het op... 2-2.
Mag jij trouwens journalistiek gezien het stadion in? Ga je het stadion in of niet?
Nee, ik doe dat niet meer. Ik ga alleen nog naar Sparta, eerlijk gezegd.
Lekker thuiskijken.
Nou, ik ben wel een thuiskijker geworden, ja. Ja. Nou, ik heb één keer zo'n wedstrijd meegemaakt. Dat was volgens mij in 87. Op weg naar het EK in Duitsland. West-Duitsland nog toen. Toen was Nederland natuurlijk door het bomincident tegen Cyprus. Ja. Werd die wedstrijd gespeeld in de Meer. En daar heb ik gezeten met alleen journalisten. Was volgens mij graadje of 0. En Nederland won met 5-0. En ik vond het verbijsterend om zo goed te kunnen horen wat de spelers allemaal riepen tegen elkaar. Vond ik echt een eye-opener. En wat mij toen opviel, ik had zelf op een heel bedenkelijk niveau gespeeld. Hoeveel er gecoacht werd.
Ja.
Hoe enorm de verbinding was tussen de spelers. Dat was voor mij wel nieuw. En, ja,
ben je daarna de zaal ook heel veel gaan doen, of niet bij Via Via?
Nou nee, ik praat alleen tegen de scheidsrechter, zoals jij weet. Hè. Heb ik wel eens tegen jou gespeeld?
Ja, nee. Oh. Nee, nooit. Nee, maar
oh, gelukkig.
Kinderverhalen van je.
Ja, dat is vreselijk.
Goed, Hugo Borst, dank. Morgen een nieuwe AD Voetbalpodcast. Tenminste vanavond al, na de wedstrijd van Nederland-Noorwegen. En laten we voor Van Gaal en de Zijnen hopen dat dan het WK-kwalificatie een feit is. Want dan kunnen we volgend jaar in ieder geval naar het WK in Qatar in november, december.
Tja, ben er maar aan.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.